Hoeveel hebben genoten van de boodschap van vorige week? Ik had een andere boodschap klaar, maar ik ervaarde om toch verder te gaan. En ik heb het even genoemd, God wil dat je geniet 2.0. Of God wil dat je nog meer geniet. Of misschien is de boodschap, God wil dat je geniet van je rijkdom en bezittingen. En dat is eentje die best wel voor sommigen snijdend is, omdat je altijd andere teksten hebt gehoord. Ik heb vorige week willen duidelijk maken dat het de wil van God is dat jij geniet. Aan de hand van het boek Prediker in de Bijbel. Aan de hand dat Jezus hebt over het principe van vrucht dragen. En aan de hand van de Sabbat. Ja, dat waren mijn drie punten van vorige week. Nou, ik neem u even mee, want dit is de basistekst voor mij in Prediker 9. Ik lees hem, sorry, even vanaf vers 7. Ben je daar? Dus even de basistekst om een aantal dingen neer te leggen. Terwijl ik heb duidelijk gemaakt vorige week dat het hele boek Prediker gaat over genieten. Dus eet je brood met vreugde en drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. En ik zou die tekst echt onderstrepen in je Bijbel. God ziet alles wat je doet. Come on, ook daar achterin. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Je mag, ik weet niet, misschien ruik even of het beter is dan vorige week. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Halleluja. Iemand zegt, huwelijksleven is mooi. Geniet op alle dagen van je leven. Kan je weer onderstrepen. Niet één, niet alleen zondag, niet alleen zaterdag. Nee, alle dagen van je leven. Die God je heeft gegeven. Waarom? Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt door de zon. Dus zorg dat je geniet. Dus geniet op elke dag. En hier heb ik over gesproken vorige week. Het is het loon dat God je geeft. Nou, dat is een mooie basistekst, hè? Dan gaan we even verder. We gaan zo meteen even ook over hebben. Draag altijd vrolijke kleren. In de oude vertaling staat, laat je kleding ten alle tijde wit zijn. Het is wel een heel groot verschil met Bijbeluitleg. Ik kom er straks even op terug. En hier staat, kies een feestelijke geur. In de oudere vertaling staat, en zalfolie, of de zalfolie van God, ontbreken niet op jouw hoofd. En natuurlijk heeft zalfolie, als je dat opbrengt, vroeger brengt dat een geur voort. Maar het heeft meerdere betekenissen, daar kom ik straks ook nog op terug. Volgende, even naar Prediker 5. Laat me het even maar zelf zeggen. Als ik ervoor kan zorgen vandaag. Maar eigenlijk hoop en bid ik dat de geest van God ervoor kan zorgen vandaag. Dat u een download krijgt, diep van binnen, in uw hele hart. Dat God echt wil dat je geniet. In alle dingen van je leven. Als dat echt een realiteit gaat worden in jouw leven, jongen, dan heb ik mijn doel bereikt. En ik zeg u nogmaals, ik predik heel vurig, hopelijk zometeen. Omdat ik spreek heel hard tegen mezelf. Want deze boodschap is ook voor mij. Prediker 5, vers 17. Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens, wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet. Hier is koning Salomo, de Bijbel noemt hem de meest wijze man op aarde, die zegt, het is goed als je aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat je hebt verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Met andere woorden, jij werkt jouw leven lang en ondertussen bouw je als het goed is vermogen op en rijkdom en bezittingen. En de Bijbel zegt, als jij daarvan geniet, is dat een geschenk van God. Met andere woorden, als jij dus zweet en zwoegt en dingen opbouwt en daar geniet jij niet van, heb je nog een bepaald geschenk nodig. Iemand zegt, de stoel. Als je hard werkt en je geniet niet, heb je nodig in die stoel zitten zometeen. Kijk dan, en dan komt vers 19. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganse harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. Hoe? Door het genieten. Nou, ik ga iets zeggen wat heel snijdend misschien al zal zijn voor velen. Zo vaak voelen wij ons schuldig als wij genieten van rijkdom en goederen die we moeizaam hebben verworven. Dat predik ik tegen de goede doelgroep. Ik heb ontdekt dat heel veel mensen, en ik herken dit ook vroeger uit mijn eigen leven, ons vaak schuldig voelen op het moment dat we gaan genieten van dingen waar we voor gewerkt hebben. En nou komt het, nou komen zulke soort van gedachten komen dan op in de mens. Dat geld had aan de armen gegeven kunnen worden. Come on. Denk je dan niet aan de arme kindjes in Afrika? Hallo. Dat geld had voor het weeshuis aan Congo besteed kunnen worden. Hallo. De kerk doet heel veel voor de dak- en thuislozen in Leiden. Waarom zit jij nou te genieten? En allemaal komen dat soort gedachten tot ons. Hoe durf je te genieten terwijl er allemaal armoede is in deze wereld? Dus terwijl wij eigenlijk willen gaan genieten, we hebben dat dan eindelijk gepakt. Je hebt het in de kerk gehoord, je hebt het in de Bijbel gelezen. En je denkt, oké, ik mag genieten. Hoor je aan de andere kant een stem die tot jou wil, die jou eigenlijk schuldig wil laten voelen dat je geniet. En dat blokkeert jouw gevoel van genieten op dat moment. En ik wil je laten zien vandaag, dat is niet de stem van God, maar de stem van religie. Een religieuze stem die tot jou wil spreken. Ja, maar, dan komt er een paar bijbelteksten en ik wil je even wat dingen over vertellen zometeen. Ja, maar. Ik heb ontdekt dit. Alles wat je doet voor God, doe het uit kracht en niet uit zwakte. Een offer dat gebracht moest worden, moest ook altijd een mooi, prachtig offer zijn. Geen mank dier vroeger. Dat doen wij vaak. Als we dan een offer brengen, brengen we het vaak uit schuldgevoel. En dat is geen offer voor God. Wij brengen vaak, en dan geven we aan de armen, of dan geven we aan de kerk. En dan doen we dat uit schuldgevoel. Maar dat zegt God helemaal niks. Gods hart is niet daar dat je hem geeft uit schuldgevoel. Gods hart is niet daar dat je aan de armen bekommert uit een soort schuldgevoel. Dat is niet kracht, dat is zwakte. God wordt niet gepleased als jij hem geeft uit schuldgevoel. Als hier wordt verteld over het offer en jij voelt je schuldig en daarom kom je brengen, dan is dat voor God niks waard. Je bent alleen 500 euro armer. En ik zeg je ook, de kerk wordt ook niet gezegend als je geeft uit schuldgevoel. Want daar zit geen geestelijke power achter. Ik denk, ja, maar die 500 euro is helemaal niks. Ik zeg, dit soort predikingen heb ik nog nooit gehoord. Het werd tijd. Alles wat je doet voor God moet gebeuren uit kracht. Niet meer uit zwakte. En God werkt niet door schuldgevoelens. Daar werkt iemand anders voor. Die heet de Satan. Die werkt door schuld. En die laat je schuldig voelen. En die laat je schuldig voelen. En terwijl jij wil genieten, laat hij je schuldig voelen dat je geniet. En dat blokkeert het genieten. En jij denkt, ja, maar er zijn toch ook arme kindjes in Afrika? Ja, die zijn er ook. En Jezus zegt, de armen heb je zelfs altijd bij je. En er zijn altijd mensen, arme mensen in je omgeving. Ja, oké, en nu wordt er een gelijkenis gegeven over de rijke jongeling. Ik zeg, ja, maar, nee, want zo komt die religieuze stem. Maar kijk dan in dat Bijbelverhaal. Hier zegt Jezus, ja, over het eeuwige leven gaat het. En wat moet ik daarvoor doen? En Jezus zegt, hey, volg het woord van God. En die man zegt, ja, dat doe ik al mijn hele leven. En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en kom, volg mij. Als jij die stem van God hoort, wees gehoorzaam aan die stem. Maar laat het de stem van God zijn. Want als jij een stem hoort die jou schuldt, want kijk, Gods geest die overtuigt jou. De geest van de duivel beschuldigt jou. Daar is een heel groot verschil in waar je onderscheiding in moet hebben. Als je dan beschuldigd wordt, en ja, dan zie je wel wat je allemaal niet doet. En dan gaat geven, heeft dat helemaal geen kracht. Maar als je overtuigd wordt door de liefde van God om al je bezittingen weg te geven, doe het uit kracht en verheug je daarin. Dan zal je dan ervaar je vrede. Maar als je het doet uit schuld, dan zal je hele leven lang onvrede blijven ervaren. Kom maar, spreek ik tegen iemand hier vandaag? Het wordt in één keer stil. Laat me een ander voorbeeld geven. Het is eigenlijk de stem van Judas. Hier is Maria, die was zo verliefd op Jezus en ze voelde om haar kruik met nardesmeren te breken en Jezus te zalven in Johannes 12. Dus de Bijbel zegt, dit was ongeveer een jaar salaris wat er in dat potje zat. En uit liefde voor de meester breekt ze dat. Nou komt Judas. En Judas zegt, hey, wacht even, dit geld had aan de armen gegeven kunnen worden. En Jezus ontving daar, hè? Die genoot net van de zegen van de nardesmeer. En wat die vrouw uit liefde voor, die was aan het genieten. Dus Jezus zit hier aan het genieten. Die vrouw is heel druk bezig met zijn voeten. Bij de pedicure, halleluja. En hier komt de stem, ja, maar zo werkt het, hè? En nu komt de stem, de duivel wil je al schuldig laten voelen als je naar de schoonheidsspecialist gaat. Ja. Hallo? En Jezus wordt hier behandeld en dan komt de stem van de duivel, dus door Judas heen. Ja, maar dat geld had aan de armen gegeven moeten worden. En Jezus zegt, armen heb je altijd bij je, maar ik ben er niet altijd. En ik zie eigenlijk ook hier dat Jezus eigen waarde had. Die had zelfwaarde. En hij kon genieten. En ik merk dat dat vaak bij ons het probleem is. We missen een bepaalde eigenwaarde waardoor wij het moeilijk vinden om te genieten. En dan zitten we maar de hele tijd met schuldgevoel in ons gedachten waarom we dan niet kunnen genieten. Of waarom het geld eigenlijk anders besteed had moeten worden. Als God tot je spreekt, geeft dat vrede. Als Gods geest tot je spreekt, geeft dat vrede. De stem van de duivel geeft altijd onrust. En onvrede. Ja, maar de Bijbel waarschuwt mij voor rijkdom. Eén tekst in Timotheus 6 waar dan mensen mee komen. De Bijbel waarschuwt je voor hebzucht naar rijkdom. En dat rijkdom niet je focus en je doel moet zijn. Jouw doel en mijn doel in ons leven mag zijn om God te vereren, God te dienen met ons hele hart. En dit is wat prediker leert, te ondertussen genieten van het leven. Ik ga je iets revolutionairs zeggen. Wij hebben jouw geld niet nodig. Ik zit wel eens te denken om geen offer meer op te halen op zondag. Ik zal eerlijk zijn met u. Knal het maar gelijk eruit. Gewoon geen offer meer. Misschien alleen één keer per jaar of als er een groot project is of zo. Eventjes, we hebben een gebouw, we hebben iets of zo. Oké, daar moet iets voor gebeuren. Omdat u zo opgevoed bent in God, dat u verantwoordelijkheid neemt en gewoon automatisch alles overmaakt. Ik geloof, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Alleen omdat we nog steeds met heel veel geestelijke baby's te maken hebben, moeten we misschien offer ophalen. Om je ook een keer te herinneren aan offers aan God. Nergens in de Bijbel staat hoe we onze eredienst moeten vullen en dat we een offer moeten ophalen elke dienst. Paulus zegt wel, het is wijs om het elke week even wat opzij te leggen. Maar er staat niet eens dat hij dat in de kerk moest brengen, dat kan je thuis. Het is maar hoe we onze dienst hebben ingevuld. Ik ken een kerk in Nederland die heeft dat gedaan. Sindsdien heeft hij 13% meer opbrengsten. Ik hou daarvan. Even heel anders kijken naar dingen. Hoe we gewoon zijn dingen te doen. Want wat behaagt God? Want als mensen uit schuldgevoel geven, hebben wij nooit ons doel bereikt. Want dat is niet. God wil je niet schuldig laten voelen. God wil dat je met, en de Bijbel is duidelijk, met blijmoedigheid geeft. Dat je vol enthousiasme kan geven en niet uit schuldgevoel. Oh ja, maar straks is God boos of me, ja, hij is niet blij met me. Nee, gus, haal dat allemaal uit je denken. God wil dat je geniet zelfs als je geeft. Dat de liefde van God zo groot is dat je gewoon die 1000 euro, boom, dat die 5000 euro, die auto, weet ik veel, dat het helemaal geen probleem is. Omdat jij het liefde geeft. Alles wat jij doet uit liefde, werkt. Maar als je het doet uit schuldgevoel, omdat jij een schuldgevoel krijgt, omdat weet ik het wat. Voor God heeft dat geen enkele kracht. Daardoor word je niet gezegend. Er is geen zegen op. Als jij het schuldgevoel geeft, is er nul zegen op je leven. Als je je tiende geeft uit schuldgevoel, beter geef je je tiende niet, want er is geen zegen op dat. Iemand zegt, dit heb ik nog nooit gehoord in de kerk. Het werd tijd. Het werd tijd. Als het waar is dat God wil dat je geniet van alle dingen. Geniet ook als je je overbrengt. Want je doet het uit liefde. Als je het uit angst doet. Wie heeft dat aan jou duidelijk gemaakt? Wie spreekt zo? Welke stem is dat? Oké, ik wou hier niet heen, maar kom er toch. Ik geloof, als je hart daar is, op gericht is om anderen te zegenen, vergeet niet dat Gods hart daar is gericht op om jou te zegenen. In alle dingen van je leven. Vergeet niet, het is de focus van de Vader om jou te zegenen. God is een gever. God is de bron van zegen. You can never outgive God. Hij is de gever. En in hem leer je automatisch, omdat je hem beter leert kennen, ook te geven. Want je krijgt zijn karakter. Je deelt in zijn karakter door de gemeenschap, door de relatie die je hebt met hem. Een van de dingen die gebeurt in jouw leven, je wordt een gever. In ons oude leven, voor onze bekering, waren we allemaal nemers. We took, we namen alleen maar. Op onze ego gericht. Maar nu je eenmaal tot bekering gekomen bent, wat gebeurt er in de relatie met God? God leert jou een gever te worden. Zo, het is raar als we altijd maar moeten zeggen, jongens, geef, geef, geef. Want als het goed is, heb je dat al lang gepakt. Alleen nieuwe mensen en pas bekeerden moet je daarin, die moeten die weg leren gaan.
En dan zegt de Bijbel hier, piekeren en zorgen zijn genotdoders. Die doden het genieten. Want als je geniet, heeft God het al lang zo bedoeld. Nou, hier heb ik ook van. Dit is ook een punt wat ik geleerd heb. Wij denken dat wij genieten van nieuwe dingen. Laat me kopen die Tesla, die fiets, die nieuwe spelcomputer, dat huis, dat bankstel, dat nieuwe bed, weet ik veel wat. Ik ga je nu al vertellen, het genieten ligt niet in het product. Het genieten ligt in het gevoel dat je hebt daar. Als jij in een nieuwe auto rijdt, bijvoorbeeld, dan heb je daarbij een bepaald gevoel. En dat gevoel laat jou genieten. Dat product is maar, ja, dat product zelf is geen genieten. Het gevoel wat het opwekt is genieten. Nou, en nou moet onze mindset veranderen. Als jij denkt dat Hawaii genieten is, dan ga je ook genieten als je op Hawaii bent, omdat jouw mindset daarop gericht is. Als jij denkt dat Curaçao genieten is, ga je genieten omdat jouw mindset zegt jou dat dat is genieten. Maar als je tot de conclusie bent gekomen dat God ook Texel heeft gemaakt. Ik ga nou echt iets scheidend zeggen, dat God zelfs Katwijk heeft gemaakt. Als je je mindset zo hebt, ga je ook in Katwijk genieten. Want wie heeft het strand van Katwijk gemaakt? Maar het is jouw mindset. Oh, ik ben zo snijdend dat u heeft heel veel moeite met dit. Eindelijk. Als u alleen maar comfortabel wil zijn, hier, dan is de foute kerk. Zeg eerlijk. God heeft ons dat DNA niet gegeven. Als het niet snijdt en schuurt een beetje af en toe. Come on. Weet je, het gaat om onze mindset. Als jij denkt, oh, ik ga alleen maar genieten als ik in een Tesla rijd, ga je nooit genieten van de auto waar je nu in hebt. Sommige mensen ook, ja, die denken dat ze kunnen genieten van een andere vrouw. Terwijl je geniet niet eens van je huidige vrouw. Hallo? You marry one, you marry them all. Zorg dat je het nu geniet. Als je nu niet geniet, ga je met niemand anders genieten. Je denkt, ja, deze boodschap heeft ze in de kerk toch helemaal niet nodig? Die zijn heel hard nodig in de kerk. Christenen hebben nog ergere cijfers dan de ongelovigen. Waarom? We passen het woord van God niet toe. Ik predik heel hard tegen mezelf, oké. Het is het gevoel van vrijheid waar we van genieten. Het is het gevoel van schoonheid waar we van genieten. Het is de adem waarvan wij denken die wij hebben op vakantie. Maar de Bijbel maakt duidelijk, zorg dat je ook geniet van je werk. Zorg dat je geniet alle dagen van je leven. Als jij moet denken, oké, in de zomervakantie ga ik naar dat en dan ga ik genieten. Dan heb jij geen leven nu. Dan heb jij maar geen leven nu. De Bijbel zegt, zorg dat je alle dagen van je leven geniet. En jij denkt dan maar over die twee kleine korte weekjes in Frankrijk of in Spanje of in Curaçao. Hallo! Je leeft 52 weken. Beter geniet je. Ik zeg je eerlijk, als je gezin hebt op vakantie, soms hard werken. Ik sprak laatst met een vader vorige week, naar aanleiding van de boodschap. Ik zeg, als ik op vakantie ga, moet ik nog harder werken? Als op mijn... Ja. Ik zeg, geniet van je kinderen, man. Ja, we doen iets fout. Weet je waarom? Weet je waarom sommige christelijke mannen denken zo? Die denken, oké, weet je, thuis dan weet ik om 7:30 dit, om 7:00 ochtends dat, om 19:30 en om 20:00 en dan in de auto en dan boem boem en dan ben ik en dan ga ik naar mijn werk. En dan kan ik genieten, dan kan ik ontsnappen. Kom op, man, wees eerlijk met me. Kom op, ik voel me ook vaak een veredelde taxichauffeur. Het is zo, het is waar. Maar weet je, ik moet leren te genieten vanaf 6:30 ochtends. Want die kinderen zijn goud. Dat goud hoef je niet nog te komen, dat heb je al bij jou. Dat is overal al rondom jou. Jouw gezin is jouw goud. Jouw kerk, ik heb dat vorige week gezegd, dit is genieten, laat alles los, geniet gewoon. Met je kinderen, met je vrouw, op je werk, met je collega's. En op het moment dat jij denkt, daar komt die figuur weer naar me toe. Geniet van hem of haar. Ja. God zegt, ik geloof dit echt dat de boodschap is van God voor dit huis. Zorg dat je geniet. Er is genoeg stress in deze wereld. Er zijn genoeg zorgen, er is genoeg ellende, er is genoeg pijn. Alsjeblieft, als jij niet kan genieten, wie moet er dan nog genieten in deze wereld? Als jij niet meer kan genieten, die ongelovigen doen het niet, want die piekeren en maken zich zorgen. Want die hebben geen zekerheid in hun leven, dus bouwen ze het in en daar maken ze zich dan zorgen over. Maar jouw zekerheid is in de Heer. Amen. Jouw rust is in de Heer. Jouw Sabbat is God. Amen. Dus geniet. U bent tam. luister, dit is een krachtige statement. Alles waar je van kan genieten is gratis. Genieten kost geen geld. Je hebt die auto niet nodig om te genieten. Hallo. Weet je wat God geschapen hebt? De natuur, dat is gratis. Jouw partner, dat is gratis. Jouw kinderen, die zijn gratis. Dat kost geen geld. We hebben vaak een foute mindset, hè? Je denkt, weet ik het, waar je naartoe moet. En ik ga zo meteen nog echt iets anders delen. Oké, de Bijbel zegt, zorg dat je feestklederen aan hebt. Niet alleen op zondag, niet alleen als je een feestje hebt, elke dag. Ga morgen eens even lekker gek naar je werk. Kom op, ik ga even. Ga morgen eens even. Ga trekken gewoon een driedelig pak aan morgen. En ik red het niet. Gewoon zomaar. Ze kennen je altijd. Je komt in je boerenkloffie elke dag aan. Op je kantoor, achter je typemachine, achter je computer. Gewoon eens even morgen driedelig. Gewoon klaar. Gewoon net alsof je naar een bruiloft toe gaat. Ik weet zeker dat je geweldige gesprekken gaat hebben. Tosin, kan ik aan mij horen? Kom even hier zitten, broeder. Even, je moet me aanvuren. Kom. Je moet me even aanvuren. Oh, gelijk die. Oké. Kom maar. Laten we het goed doen. Kom maar, blijf maar zitten. Kom. Ik moet straks een bijna bakstel hier hebben, joh. Oké. Trek vrolijke kleren aan, morgen. Oké, zullen we dat gewoon een keer doen? Ja, jammer dat ik dan niet op je werk kan kijken of zo, maar van mijn een of andere camera. Morgen. Oké, ik ga in pak naar morgen. Ik kom hier in pak. Ik ga morgen gewoon in pak naar werk. Oké, wie gaat het doen? Kom op, even echt gewoon heel extreem, heel uitbundig morgen. Ik zie maar 3 handen, ik zie maar 4 handen. Kom op, doe iets man, kom op. Schaam je niet, allemaal even, kom op. Oké, anders loop ik weg als prediker, als jullie... Kom op, hier, laten we dit morgen... Oké, ga even staan, als je dit zegt, kom, we gaan dit gewoon doen. Ik kom morgen gewoon heel extreem, helemaal uitbundig, kom op. Dit vak is een beetje tam hier zo. Oké. Luister, morgen gewoon echt mega extreem. Super extreem, super mooi, op je allermooiste. Amen. Alright, dank jullie wel. En dan komt natuurlijk de kunst als je collega's vragen, vriend. Wat is er met jou aan de hand? Wat ga je dan antwoorden? Nou, ik hoop dat ik je nog wat sleutels kan geven om te zeggen. De Bijbel zegt, trek vrolijke kleren aan en zalfolie ontbreken niet op jouw hoofd. Als de Bijbel het heeft over zalfolie, heeft hij het over de zalving van Gods geest. Dat is het werk van Gods geest door jou heen. En de Bijbel wil dat werk zichtbaar is. In jouw leven, op jouw leven en door jouw leven heen. De Bijbel spreekt over vanzelf vloeiende olie. De zalving van God vloeit vanzelf. Dat is dat vruchtdragen. Jij bent alleen het instrument. Jij bent het kanaal. En die zalving doet al het werk. Ik hoop je iets revolutionairs te leren. God heeft jou gaves gegeven. Die gaven van God die in jou zijn gedeposit. Die werken voor jou. Je geeft de tijd, energie en aandacht aan. Maar die gaven die doen het werk. De Bijbel zegt, uit mijn hoofd in Spreuken 18. Someone's gift prepares him room and brings him in the presence of mighty men. Jouw gaven, de gaven die God jou geschenkt. Het geschenk dat God gegeven heeft aan jou. Is jouw geschenk weer aan deze wereld. En jouw gaven die opent deuren voor jou. Luister, jij doet jouw werk, maar het is jouw gave die jou heeft gebracht op dat werk. En ondertussen natuurlijk heb je getraind en geschoold, maar jouw gave die, door jouw gave werk je daar. En iedereen heeft andere gaven en talenten gekregen. Nou, die gaven die jij van God gekregen hebt, die zijn het middel die deuren opent voor jou om op plekken te komen. Voor jou zelfs om vermogen te genereren. Vroeger in de kerk, de laatste tijd horen we hier steeds meer over. Wij geven nog steeds tijd voor geld. Dat betekent het enige wat wij echt waarderen in onszelf is onze tijd. Wij geven tijd aan onze baas of opdrachtgever en voor dat geld krijgen wij 70 euro per uur, 100 euro per uur, 30 euro per uur, afhankelijk van de waarde die in die bedrijfstak omgaat voor dat werk. Zo, wij geven tijd en daarvoor krijgen we geld. En ik heb geleerd, dit is helemaal niet Gods principe. Want het is een gave. Ik zal het even persoonlijk maken voor de kerk. Ik ben zo getraind. Als er een andere prediker komt, een gastspreker, op een training, een studie of op een zondag. Dan vroeger was ik zo getraind. Hij is 2 uur in de kerk. Hij predikt 1 uur. Na afloop heeft hij 1 uur is hij bezig met praten en bidden voor mensen. Hij had 3 uur voorbereiding en hij heeft 2 uur reistijd gehad. En aan alles hadden we onbewust of bewust een prijskaartje gehangen. Dus omdat hij 8 uur levert, noem maar even iets, staat daar €400 voor. Ik noem maar wat. Hallo, ja, als je wat kerkleiderschappen bekent. Zo werkt het nagenoeg in heel Nederland. Maar wat leert God mij vandaag de dag? Wat ik moet beoordelen is niet de tijd die iemand geeft, maar de gave en dat uitzicht in de zegen die er is in de gemeente. Met andere woorden, hoe erg wordt de gemeente gezegend door die bediening heen? En dat moet ik leren waarderen. Dat is heel wat anders. Dus nu moet ik iemands gave gaan beoordelen, omdat daardoor gezegend wordt. Zo is het eigenlijk ook op jouw werk. Eigenlijk is het zo. Jij bent daar omdat jij een bepaalde gave en talent hebt. Je kan goed boekhouden. Noem maar iets. Je bent goed met cijfers. Bepaalde talenten komen daar samen. En in plaats van dat mensen alleen maar kijken naar jouw tijd, moeten we gaan leren kijken jouw gave. En hoe hoger de gave, dit is ook een waarheid. Hoe hoger de gave, hoe meer de beoordeling daar moet zijn. Een Willem Ouweneel zullen wij hier anders beoordelen als een pas beginnende prediker. Omdat die gave verder ontwikkeld is. Begrijpt u? Omdat er een grotere zegen is die iemand verspreidt in het huis. Zo ook in de kerk leer ik eigenlijk, en de zegen van God is het genieten. Is het ontvangen. Is het deposit van wat God brengt. Nou, mijn Bijbel zegt, jouw gave maakt ruimte voor jou. Als dat waar is, dat betekent dus niet jouw harde werk maakt ruimte voor jou. Ik ken mensen die werken heel hard en er blijven deuren gesloten voor hun. En ik ken andere mensen, ik weet niet hoe ze dat doen. Ze zitten de hele tijd op de stoel en allemaal deuren gaan voor hun open. Hoe komt dat? Your gift prepares room for you. Nou, begrijp me niet verkeerd. Betekent niet dat je lui moet zijn of de andere principes van de Bijbel overboord moet gooien. Natuurlijk, die werken nog steeds en die staan als een huis. Alleen ik wil even een ander nadruk leggen. De zalving van God, die in de gelovige is, die door jou heen, die verspreidt zegen en zorgt er ook voor dat je zelf kan genieten. Het enige wat belangrijk is, is dat jouw ruimte openbaar wordt. Nou, in deze tekst, het staat in Spreuken 18, vers 16, staat een mens gift opens doors voor hem. Het woord gave komt van het Hebreeuwse woord matan. En dat woord betekent vooral geschenk. Dus het geschenk die jij bent, opent deuren voor jou. Zie, God wou deze wereld zegenen. Dus wat doet hij? Hij zorgt ervoor, uiteindelijk door het hele werk van het evangelie, mensen komen tot geloof. En die talenten en gaven die binnenin zitten, die worden opgewekt. En het is aan jou dan om vervolgens te gaan wandelen in die gaven en de talenten die God je gegeven hebt. Als je wandelt in jouw gaven en talenten, verspreid je zegen rond. Jozefs getuigenis is, hij kwam niet op de troon door heel hard werken. Ik wil u nog een heel goed boek aanbevelen vandaag. Jozef kwam niet op de troon door heel hard te werken. Jozef had een gave ontvangen en die gave was om dromen uit te leggen. En die gave werkte in de gevangenis, die gave werkte thuis. En het moment kwam daar dat zijn gave nodig was. Iemands nood, die trekt altijd jouw gave aan. Er is een behoefte in deze wereld en jouw gave is datgene wat jou gaat connecten met die behoefte. Farao had een behoefte. Zijn behoefte was, ik heb een droom. Ik ervaar dat God, hoe hij hem ook zou hebben genoemd, tot me gesproken heeft in de nacht. Maar niemand kan hem uitleggen. Nebukadnezar had een droom en niemand kon hem uitleggen. Zo, deze behoefte, deze nood, die zocht iemand die een gave had in dat vak. Als jij een goede loodgieter bent, dan is er een behoefte omdat iemand zijn dak is lek. En die behoefte zorgt ervoor dat jouw gave kan gaan vloeien. En daarvoor word jij weer voor beloond. Zo, je gave maakt altijd ruimte voor jou. Zo, hier is Farao. En hij zegt, is er iemand met deze gave? En er was niemand anders dan deze gave, alleen iemand die in de gevangenis zat. Maar Farao heeft nog steeds die nood en nog steeds die behoefte. Dus dan desnoods moet die man komen uit de gevangenis. En de Farao zegt, breng hem bij me. En hier komt Jozef. Menselijk in omstandigheden zou hij altijd alleen maar hebben gezwoegd en gezweet in de gevangenis onder Potifar. Maar een gave zweet niet. Een gave zwoegt niet. Een gave vloeit. Laat me eventjes nog ander illustreren. Als u het gevoel hebt dat ik aan het werken ben, ontvangt u niet. Als ik hier ben met een mindset om te werken. Enkele keer heb ik dat vroeger wel eens gehad als prediker. Oh, ik moet zo hard werken. Soms hoor je wel eens die predikers. Die mogen gelijk niet meer komen hier. Ik wil geen mensen die hard werken. Ik wil mensen die vloeien. Die harde werkers mogen een andere kerk. Ik wil geen mensen die hard werken hier. Als ze vloeien met God, in God. Vanuit de gaven die ze hebben. Dan gaat het van, weet je, er is iets dat vanzelf gaat. En natuurlijk is daar bagage nodig en kennis en ervaring en al die dingen. Maar het vloeien, dat is de kern, dat is de kracht. Daardoor word je gezegend. Als jij het gevoel hebt dat Arno is heel hard aan het werken, dat waarschijnlijk voelt dat niet helemaal lekker. Als jij het gevoel hebt dat het worshipteam heel hard moest werken vandaag, dan waarschijnlijk vindt dat niet lekker. Want dan betekent dat alles springen was werken in plaats van dat het uit hun hart kwam. Alle dingen die ze zeiden was niet vloeien, was werken. En dat wil jij niet, dat willen wij toch niet? Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet hier komen op zondag om 10 uur? Jij komt om te genieten. Lekker, na alle drukte, kinderen eindelijk gedropt. En dan kom je hier en dan zie je mensen keihard werken. Nou, ik denk, weg uit die kerk. Dat ken ik de hele week al. Nee, je gaat naar het huis van God toe. En dan wil je mensen die gewoon vanuit het hart van God vloeien. Maar mogen ze fouten maken? Ja, dat kan. Maar vanuit het hart van God zijn ze gewoon aan het vloeien. Ze zoeken naar in de wil. En ze, vanuit hun, als je je hart erin betrekt, als je hart naar de aanbidding toe gaat, dan ben je helemaal niet bezig met werken. Als ik echt predik en ik vloei door de Heilige Geest, ben ik helemaal niet bezig met werken. Ik kan uren doorgaan. Dat doe ik ook vaak, maar... Weet je waarom? Want ik heb helemaal niet die werkmodus. Als jij echt in je gaven wandelt, ben je niet bezig met tijd. Ben je niet bezig met wat andere mensen denken. Je weet automatisch dat je... Ik heb ook geen bevestiging nodig van u als ik vloei. Als sommige predikers de hele tijd om amen, amen, amen vragen, is soms hun eigen onzekerheid omdat ze aan het werken zijn. Mag ik u wat inzicht geven in het kerkelijk leven? Maar als ik weet dat ik aan het flowen ben door de Heilige Geest, weet ik sowieso, want ik voel zelf die zegen. Ik voel zelf die zalving. Ik weet dat je gezegend wordt. Ik hoef helemaal niks aan toevoegen. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik moet gewoon blijven zorgen dat ik vloei. Het is vanzelf vloeiende olie. En de Bijbel zegt, dat mag niet op je hoofd ontbreken. Werk, laat dat je drijfveer zijn. Werk daardoor. Zoek, daarom moet je gewoon blijven in de Heer. Zoek die relatie met God. Het zorgt ervoor dat je vloeit, ook in je gaven. En ook op jouw werk. Misschien doe je, maakt niet uit wat je voor werk doet. Of je nou een ondernemer bent, een ambtenaar, maakt niet uit. Maar leer allereerst, eigenlijk moeten we je, eigenlijk hoe jonger je bent, al heel snel helpen, leren ontdekken, wat is je gave? Want als je gaat wandelen in je gave, daar is de kracht. En we zien dat soms mensen komen in financiële problemen, omdat ze niet doen wat ze moeten doen. Ze doen niet wat hun gave is. Ik denk eigenlijk, financiële problemen zou niet eens een punt mogen zijn, moeten zijn. Als je vloeit in je gave, heb je nooit financiële problemen. Ik wil er nog geen wet van maken, maar ergens zie ik daar waarheid in. Als je vloeit in je gaven, dan is het automatisch beloning, want mensen worden daardoor gezegend. Ja, ik word gezegend als ik een goede loodgieter heb, of wat dan ook, in mijn huis iets ontbreekt, en iemand kan dat maken. Maar ik heb die gaven niet. Zo waar ik geen gaven in heb, daar vloei ik ook niet in. En geloof me, u wilt nog niet eens dat ik een schilderijtje ophang in uw huis. Want daar heb ik echt letterlijk geen gaven. Ik zie het gewoon niet. Recht, ik weet niet, ik heb een aantal andere, maar zie je dat dan niet? Dat is jouw gave. Als jij tegen iemand anders moet zeggen, zie je dat dan niet? Dat betekent, jij hebt die gave en iemand anders, jouw partner, heeft dat niet. Hallo. Als je tegen je partner heel vaak moet zeggen, ja, maar begrijp je dat dan niet? En hij begrijpt het niet, of zij begrijpt het niet, dat komt omdat die persoon geen gave hebt, terwijl jij daar wel een gave in hebt. Hetzelfde is, zo is het met het woord. Ja, maar heb je dat dan niet gelezen? Ja, die persoon heeft het wel gelezen, maar die heeft er nog geen inzicht, want die heeft misschien een andere gave. Zo leer je eigen gaven ontdekken. Leer de gaven van jouw team te ontdekken. Leer de gaven van je gemeenteleden te ontdekken en gemeente. En laat iedereen vloeien in zijn kracht en niet uit zijn zwakte. Al deze jonge mannen en vrouwen in dit huis, ik moet ze niet laten doen waar ze zwak in zijn. Ik moet ze leren laten floreren in waar ze sterk in zijn. Want dat verspreidt zegen. Het was voor een paar weken geleden heel duidelijk dat we deze man geen 28 punten preek moesten laten houden. Maar als hij authentiek zichzelf kan zijn, worden we allemaal gezegend. Toch? En hij zelf ook. En soms kiezen we een baan om uit een jasje, uit een soort inkomensnood, maar dat is niet direct jouw hart. Daar kan je niet authentiek zijn.
God is van de authenticiteit. God zelf is altijd authentiek. En hij heeft jouw God's original design authentiek gemaakt. Zorg ook dat je een authentieke baan hebt. En zorg dat je gaat naar een authentieke kerk. Amen. Ik ben bijna klaar. Gaat goed hier? Ga even met me naar Jacobus 1 als laatste tekst. Oh, deze tekst is zo mooi. Dit illustreert alles wat ik hier wil duidelijk maken vandaag. Als ik ga naar een voorstelling van een theater, bijvoorbeeld. Dan wil je toch hebben mensen die vloeien daar in hun gaven. Wil je toch niet naar mensen gaan kijken die de hele tijd aan het werken zijn? Is met alles in het leven. Als ik tegenover een hypotheekadviseur zit. En die man geeft mij het gevoel dat hij aan het werken is. Ga ik meestal naar een ander toe. Maar als een man, ik voel, hij is echt geïnteresseerd in mij en hij wil mij echt helpen. En hij is aan het vloeien in zijn gaven. Waar is het kruisje? Zo werkt het. Dus wat wil je eigenlijk? Je wil altijd een gave ervaren. Je wil voelen dat iemand tegenover je zit. Maakt niet uit in welk van werkveld, maar echt een talent voor dat. Dan is die overtuigingskracht daar vanzelf. Dan hoef je er ook helemaal niet voor moeite te doen om opdrachten binnen te halen of mensen te overtuigen. Jouw gave werkt voor jou. Oh, prediker, je helpt me vandaag goed. Halleluja. Jongen, als ik dit had geleerd, wel 20 jaar geleden, man. Dus wij moeten leren mensen te helpen, te ontdekken wat hun gave is. En ze daar naartoe te bewegen. Wat is je gave? Wat is je kerngave? Kern, God, dat goud, dat goddelijke, wat God echt diep in jouw hart hebt gelegd. Wat is dat? Als je daarachter bent. Toen ik ontdekt had dat ik prediker, weet je hoeveel mensen mij hebben weg willen houden van prediken? Maar toen ik ontdekt had waar me echt mijn gave lag, om te prediken en te bedienen. Ik ben niet een kernorganisatie, monster of weet ik het. Ik weet, mijn kernkracht is prediken en bedienen. Daar moet ik me op richten. En dat betekent heel veel andere dingen niet doen. En dat is het moeilijke. Dan moet ik leren nee zeggen tegen dingen die ik niet moet doen. Die ook allemaal nuttig lijken en belangrijk zijn. Dat is ook moeilijk om leren nee te zeggen. Maar als je eenmaal hebt ontdekt wat je gaaf en waar je kracht ligt, vloei in dat. Jacobus 1 vers 17. Wie wil hem even uitroepen? Kom maar, gooi het eruit. Kom maar. Kom gewoon als een bazuin. Knal het eruit. Bij wie geen verandering is, of zweem van ommekeer. Heel goed. Zo luister naar dit. Elke gave dat goed is, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer. Elke gave die jij hebt ontvangen in jouw leven, die komt van God. Elk talent dat zuiver is, dat jij hebt ontvangen, komt van God. De Bijbel noemt hem de Vader van de hemellichten. Bij wie geen verandering is, en dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, of verduistering. Met andere woorden, de gaven die jij hebt ontvangen van God, die kunnen niet veranderen en die kunnen niet verduisterd worden. Nou, in het natuurlijke leven, alles kan verduisterd worden. Alles kan corrupt, alles is corruptbaar, corruptible en tijdelijk. Maar de gaven die jij hebt ontvangen van God zijn niet corruptbaar en zijn niet tijdelijk en kunnen niet verduisterd worden. Nou staat er in Romeinen 11, de gaven, genadegaven van God en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent als God iemand een gave heeft gegeven, neemt hij die nooit meer terug. God heeft hier, dank u Heer. God heeft gaven aan jou gegeven, die neemt hij nooit meer terug. Die zijn voor jou om daarin te gaan vloeien. Om die zegen te worden en te verspreiden. En die gaven kan ook niet verduisterd worden. Met andere woorden, kijk, ik hoor wel eens verhalen van christelijke ondernemers die failliet zijn gegaan. En toch binnen no time zijn ze weer miljonair. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat die gaven gaan ze weer in vloeien en boem, 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 ze maken het weer mogelijk. Nou, wij moeten dus deze mindset gaan hebben om die gaven en talenten te lokaliseren, te ontdekken. En daarin jou te helpen te laten vloeien, want dat gaat zegen brengen voor iedereen. Elk geschenk dat vermaakt is, elke gave dat goed is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. En nou, als je ook nog eens weet, Romeinen 11, dat deze gaven onberouwelijk zijn. Heel veel mensen zaten hiermee. Laat me een ander voorbeeld geven. Hier is een prediker, een man van God, er wordt geweldig gebruikt, er is heel veel zegen. Op een dag valt hij in zonde, hij leeft erin en alles is kwijt. En na een aantal jaar, weet ik het, begint hij weer en er is weer zegen. Hoe kan dat nou? Denk je, ja, maar die man heeft toch in zonde geleefd, hè? Maar op het moment dat hij weer gaat vloeien in zijn gave of haar gave. Want God neemt die gave niet weg. De zonde wordt wel als een soort onkruid over die gave heen. Maar die gave blijft altijd daar.
De gave die God jou heeft gegeven, zal altijd daar blijven. God kan en wil, dat gaat tegen zijn woord in, zal dat nooit meer van je af kunnen nemen. Amen. Dit is heel bijzonder hoor. Want dit is iets wat wij helemaal weinig mensen begrijpen. Als God jou, en God heeft iedereen die gave en talent gegeven, maar wat God jou heeft gegeven, kan geen mens van jou afpakken. Zelfs de zonde, die kan dat niet van jou afpakken. Dat wordt alleen onkruid over je heen. En daar moet je later wel doorheen breken. Maar zelfs de zonde, niemand kan dat afpakken. Dit is krachtig, nou moet je dat pakken voor jezelf. Zo, je moet je helemaal niet druk maken over een dreigend faillissement. Hallo? Want je moet er alleen voor zorgen dat je zal wandelen in je gaven. Je moet je helemaal geen zorgen maken over wat voor financiële weet ik het wat. Zorg dat je wandelt in je gaven. En dat vloeit. Dat vloeit. Zo, ik denk dat we als kerk daarmee mensen mogen helpen. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering. Wauw. Zo, Tosin, zit je lekker hier? Kijk, Tosin, jij bent iemand out of the box. Jij bent iemand die past niet in het doosje van mensen. Zo, mensen, andere mensen, werkgevers gaan je altijd in een box stoppen. En je gaat ontdekken, ja, maar dit past niet bij mij. Maar je hebt wel gaven en je hebt wel talenten ontvangen van God. Heer, dank u wel, Heer. Heer, mensen die willen hem allemaal maken naar hun beeld. Maar u wil hem schapen naar uw beeld. Naar uw original design in hem. Heer, u heeft hem zo geschapen, gemaakt met een doel. Heer, dat echte, pure, authentieke, Heer, wat in hem ligt. Heer, we bidden dat er de komende jaren daar een weg voor komt. Want we zien hem licht verspreiden en zegen verspreiden en blijdschap verspreiden. En ik dank u wel dat u hem op uw plek zal brengen, in Jezus' naam. Amen. Dank je wel, jongens. Nou, heel even. Ik had iemand op mijn hart om even hier te zitten. En het is niet per se omdat hij familie is. Ik had hem gewoon op mijn hart. Diek, ik wil even vragen of je hier wil komen. Je denkt, oh jee, moet ik weer? Ja. Zo, voetjes erop.
Ja, nee.
Nee, voetjes erop. Nee. Zet je voeten er gewoon op, man. Halleluja. Vader, terwijl we even een heel kort momentje nemen aan het einde van deze dienst. Heer, we bidden voor deze... Het is niet alleen een geest van genieten. Het is hoe u alles bedoeld heeft voor überhaupt alle mensen, maar in het bijzonder voor uw gelovigen. Heer, dat er een sterke rust en vrede over ons zal zijn, die ieder sterk zal ervaren de komende maanden. Dat dit jaar 2020 geen stress en zorgen, dat niet onze mindset is, want uw woord zegt dat ook. Heer, maar dat we volledig in zullen tappen in de vrede en in de sabbatsrust die u heeft gegeven aan uw kinderen. Want u heeft al het werk volbracht. En het enige wat we mogen doen is leren vloeien met de gaven die u ons gegeven heeft. De gaven van Christus in ons, de gaven van de Heilige Geest in ons en de gaven en talenten. Heer, en ik bid dat Heer in bijzonder voor Diederik, Heer. Heer, voor hem en zijn gezin. Heer, dat er zo'n sterke rust en vrede en genieten over hem zal zijn. Heer, dat zoveel mensen die dicht om hem heen staan zich zullen verbazen over de vrede die hij uitstraalt. En de daadwerkelijk genieten, niet alleen van het werk, Heer, maar ook van het gezin, van de kinderen, van zijn vrouw, van familie, van vrienden, van datgene wat u hem gegeven heeft. Want uw woord zegt, dat is zijn deel. En Heer, en we bidden voor deze hele sterke geest van genieten, dat het zo sterk over je zal zijn. Hoe meer je geniet, hoe meer zegen er zal zijn. Amen. Hoe meer je geniet van alles. Weet je, ik geloof dit, want dit is God. Hoe meer wij genieten hier, gewoon op allerlei plekken in ons leven, hoe meer opdrachten inkomen, weet ik het, hoe je ook werkt, daar in één keer zal komen. Come on, Van Duin. Ik geloof dat. Als het Gods wil is dat wij genieten, in alle dingen van ons leven. Want wij maken ons zorgen over allemaal financiën en dingen die we nodig hebben. Dat is de praktijk van het leven. Maar als wij ons kunnen positioneren in de rust van God. Als wij ons kunnen positioneren in het werk wat Christus al voor ons heeft gedaan en gewoon in die sabbatsrust kunnen leven. Dan gaat God aan die andere kant werken. Weet je, dan komen de juiste ideeën. Vanuit rust komt de juiste creativiteit. Alles komt juist tot je. Iemand zegt halleluja. Amen, dankjewel jongen. We gaan het horen.